We zullen Gods woord openen bij het Lucas-evangelie. Ik wil graag Lucas 15 lezen vanaf vers 1. Dit zegt Gods woord. Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen telkens naar hem toe om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden mopperden en zeiden, deze ontvangt zondaars en eet met hen. Hij nu sprak tot hen deze gelijkenis en zei, welke mens onder u die 100 schapen heeft en één daarvan verliest, laat niet de 99 in de woestijn achter en gaat het verloren na totdat hij het vindt. En als hij het vindt, legt het blij op zijn schouders. En wanneer hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u, dat er zo blijdschap in de hemel zal zijn over een zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Of welke vrouw steekt niet als zij 10 drachmen heeft en 1 drachme verliest, een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij die vindt. En als zij die heeft gevonden, roept zij haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt, wees blij met mij, want ik heb de drachme gevonden die ik had verloren. Zo zeg ik u, ontstaat er blijdschap voor de engelen van God over een zondaar die zich bekeert. En hij zei, iemand had 2 zonen, en de jongste van hen zei tot zijn vader, vader, geef mij het deel van het bezit dat mij toekomt. En hij verdeelde het vermogen onder hen. En na niet vele dagen pakte de jongste zoon alles bijeen en ging op reis naar een ver land en bracht daar zijn bezit door in een losbandig leven. Toen hij nu alles had verteerd, kwam er een zware hongersnood in dat land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land, en die zond hem op zijn velden om varkens te weiden. En hij begeerde zich te verzadigen met de peulenschillen die de varkens aten, en niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en zei, hoeveel dagloners van mijn vader hebben overvloed aan broden, en ik vergaal hier van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. Toen hij nu nog ver af was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep snel op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem innig. De zoon nu zei tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. De vader echter zei tot zijn slaven, haalt vlug het beste kleed tevoorschijn en trek het hem aan, en doet een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten, en haalt het gemeste kalf, slacht het en laten wij eten en vrolijk zijn. Want deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Nu was zijn oudste zoon op het veld, en toen hij terugkeerde en het huis naderde, hoorde hij muziek en dans. En hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat kon zijn. Deze nu zei tot hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond heeft teruggekregen. Hij echter werd toornig en wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader nu ging naar buiten en spoorde hem aan. Hij antwoordde echter en zei tot zijn vader, zie, zoveel jaren dien ik u en nooit heb ik uw gebod overtreden en mij hebt u nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Nu echter die zoon van u gekomen is, die vermogen met hoeren heeft opgemaakt, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Hij echter zei tot hem, kind, je bent altijd bij mij, en al het mijne is het jouwe. Wij nu moesten vrolijk en blij zijn, want deze broer van jou was dood en is levend geworden, en hij was verloren en is gevonden. Zover een stukje uit Gods woord. Nu, broers en zussen, je hebt het wellicht al gemerkt, we gaan vanmorgen stilstaan bij een overbekende gelijkenis, die deel uitmaakt van een 7-tal gelijkenissen die enkel en alleen in Lucas zijn verhaal gevonden worden. Een gelijkenis die opmerkelijk genoeg opgebouwd is volgens de regel van 3. Nu, de meesten onder ons kennen de toepassing van deze regel wel, van bekende grappen als er was dus een Duitser, een Nederlander en een Belg. En wat een verrassing en de punchline door het derde karakter geleverd wordt. En het is met grote impact dat de Heer Jezus deze regel gebruikt in dit dramatische drietal. En het is het derde karakter in het laatste onderdeel van deze gelijkenis, de verloren zoon, die niemand onbewogen laat. en zelfs onze westerse cultuur sterk beïnvloed heeft. Er zijn talloze voorbeelden van singer-songwriters en bekende schrijvers als Shakespeare, die in hun populaire liederen en literatuurwerken herhaaldelijk naar de verloren zoon verwijzen en zelfs letterlijk citeren. En wellicht zit Lucas zijn bedoeling met zijn versie van het goede nieuws daar voor veel tussen. Het is algemeen bekend dat Lucas zich vooral richt tot niet-Joodse christenen. Mensen zoals u en ik, die gedurende eeuwen buitenstaanders waren, maar nu opgenomen kunnen worden onder Gods volk. Er is geen enkel evangelie, vrienden, die zo de nadruk legt op Jezus als redder voor alle mensen. En wat dit precies allemaal omvat, dat wordt nader uitgelegd in deze gelijkenis. Want net als de grote koning David in zijn dagen, ja, is de Heer Jezus werkelijk een magneet voor mensen die er om een of andere reden niet bij horen. Nou, soms heel wat op hun kerfstok hadden. En in het bijzonder niet-Joden. Niet alleen heidenen, maar ook zondaars, armen, eenzamen, zieken en verstotenen, mannen en vrouwen, en zelfs de verafschuwde Samaritanen. Lucas die onderstreept dat dit het gevolg is van de krachtige werkzaamheid van Gods geest en Jezus met gebed doordrenkt te leven. Het is dan ook niet verwonderlijk natuurlijk dat Lucas gekarakteriseerd wordt door onuitsprekelijke vreugde en overvloedige lofprijs, zowel op aarde als in de hemel. Wat de uitkomst is van bekering. Het zich verlaten op Gods verbazingwekkende goedheid, ondoorgrondelijke genade en barmhartigheid, wat een van de centrale thema's is in deze gelijkenis. En de vraag, vrienden, waar wij mee geconfronteerd zullen worden, is dan ook, hoe zullen wij reageren wanneer God zo'n uitnemende genade betoont, zelfs aan de allerergsten? Maar tegelijkertijd is Lucas wel heel duidelijk dat bekering, dat dat helemaal niet goedkoop is, en dat Jezus navolgen, dat dat absolute toewijding vereist. En wat dat vaak totaal vergeten wordt, is dat juist deze vereisten de directe context vormen voor deze populaire gelijkenis. Het is zelfs zo, hoe onwaarschijnlijk dat het ook mag lijken, dat van al het onderwijs dat de Heer Jezus gegeven heeft, de gelijkenissen, door de geschiedenis wellicht het meest misbegrepen onderdeel vormt en de reden is echter voor de hand liggend. Maar geeft gedurende eeuwen het feit dat de Heer Jezus een Jood is uit de eerste eeuw nooit ernstig genomen. Het is eigenlijk pas, laten we zeggen, de afgelopen 25 jaar dat daar verandering is ingekomen. En die verandering heeft voor een ware revolutie gezorgd, voor de wijze waarop men de gelijkenissen gaat lezen en begrijpen. Het staat me toe om dat toch even nader toe te lichten. Als eerste is men tot de vaststelling gekomen dat gelijkenissen niet uniek zijn voor de evangeliën, maar in de Joodse wereld van de eerste eeuw eigenlijk heel gewoon zijn. En bij gelijkenissen denken wij natuurlijk aan verhalen, maar soms zijn ze niet langer dan één zin. Denk trouwens aan de gelijkenis van het kleinste kamertje. Er is niets dat van buiten de mens ingaat dat hem kan verontreinigen, maar wat uit de mens naar buiten gaat, dat is het wat de mens verontreinigt. De Jezus zijn publiek was in tegenstelling tot wij in het moderne Westen zeer vertrouwd met deze wijdverspreide manier van spreken. Ten tweede is het ook duidelijk geworden dat gelijkenissen cultureel diep geworteld zijn. Deze verhalen die werken juist zo goed, vrienden, omdat zij die het voor het eerst hoorden heel vertrouwd waren met de culturele achtergrond waartegen dat deze verhalen zich afspelen. En wat dat betreft moest voor hen niets nader uitgelegd worden. Dat is echter ons probleem. Wij zijn te weinig vertrouwd met de wereld van het oude Midden-Oosten. Aan ons moet hier bijvoorbeeld uitgelegd worden dat de vrouw die een van haar 10 drachmen verloren is, en zo verheugd is wanneer ze wat verloren was teruggevonden heeft, een vrouw, ja wellicht, een weduwe is, die een deel van haar bruidschat verloren was. Gelijkenissen die hebben juist zo'n bijzondere impact, omdat ze gewoon geen uitleg behoeven. Het was voor iedereen duidelijk wat er precies verwacht werd. Het is pas wanneer een verhaal plotseling en onverwacht een verrassende wending neemt, dat de zaken heel gespannen worden. Met gelijkenissen is net als met een goede mop. Als je een mop vertelt en je komt niet over, eens dat ik moet beginnen uitleggen, is je mop zijn punch verloren, is gepasseerd. Het is spijtig om te zeggen, maar wellicht gaat Jezus' gelijkenissen bij ons nooit zo schokkend en zo scherp binnenkomen en ons confronteren, als bij die oorspronkelijke hoorders het geval was. Het is niet alleen de culturele achtergrond die ons parten speelt. Velen onder ons hier hebben die gelijkenissen al zoveel gehoord, dat ze wegleiden in de stilte van het cliché, wat de situatie nog eens dubbel lastig maakt. Derde punt is, ja, het is juist die combinatie van gemeenschappelijke veronderstellingen en schokkende, onverwachte wendingen die verklaart waarom de gelijkenissen nagenoeg altijd, aangetroffen worden in conflict situaties. Omstandigheden, zeg maar, waar het te gevoelig ligt en te riskant is om open en direct te spreken. En het is juist in zo'n gespannen situatie, zelfs op leven en dood, dat de Heer Jezus zijn enige verklaring heeft waarom hij precies nu in gelijkenissen spreekt. Ik kom er nog op terug. En mijn vierde punt is, dat is ook de reden waarom de gelijkenissen nooit zomaar in het wild aangetroffen worden, waar ze zeg maar vrijelijk zouden rondcirculeren. Nee, ze zijn altijd diep verwikkeld in een specifieke sociale en culturele context. Waarom, zult u zeggen? Omdat ze bedoeld zijn om juist deze specifieke situatie aan te kaarten. Het is net omdat men al die eeuwen al fundamenteel gefaald heeft om die Joodse realiteit te erkennen, dat dit geleid heeft tot de meest vreemde interpretaties. Pas sommige kerkvaders die speurden naar een diepere geestelijke betekenis, tot theologen van de 18e, 19e eeuw, voor wie de Heer Jezus een grote morele leraar was. Maar de Heer Jezus is niet gekomen om geestelijke diepgang of morele lessen bij te brengen. Het was de Heer Jezus om het Koninkrijk van God te doen, zoals dat in hem totaal onverwacht tot uitdrukking kwam. En dat brengt mij bij de Heer Jezus zelf en zijn uniek begrip van gelijkenissen. Zoals ik al zei, in alle evangeliën legt de Heer Jezus slechts één keer uit waarom dat hij precies gebruik maakt van gelijkenissen. In Marcus hoofdstuk 4 en de parallelpassages in Matthäus hoofdstuk 13 en in Lucas 8. En in welke omstandigheden, mensen? Check het maar na, hij is er juist van beschuldigd geworden aan de zijde van de tegenstander te staan. En hij reageert door zijn beschuldigers te waarschuwen dat zij op het punt staan om de Heilige Geest te lasteren en God tot een vijand te maken. Wat al levensgevaarlijk is, hè? Want vanaf dan is er geen weg meer terug. En om het nog erger te maken, gaat de Heer Jezus iedereen verdelen in hen die binnen zijn en hen die buiten zijn, om zo Israël en zelfs zijn familie te herdefiniëren, en dat allemaal op grond van hun loyaliteit aan hem. Alleen zij die naar hem horen, zijn hen die binnen zijn. Alle overigen zijn buiten. Ja, hallo. Dat is niet de lieve Jezus, zacht en zoet, die alledaagse verhalen met de hemelse betekenis vertelde. En het is juist die vijandige, openlijke verdeeldheid die Jezus ertoe aanzet om in gelijkenissen te spreken. En waarom? Wel, omdat gelijkenissen twee dingen doen. Jezus' gelijkenissen openbaren enerzijds de verborgenheid van het koninkrijk en tegelijkertijd de toestand van de harten van zijn hoorders. Maar wat bedoelt de Heer Jezus nu precies met de verborgenheid van het koninkrijk? Wel, voor alle duidelijkheid, nou, je hoort soms christenen praten over het mysterie van Jezus' menswording, of het mysterie van de drie-eenheid, Maar wat zij bedoelen met een mysterie of verborgenheid is iets wat wij met ons menselijk verstand niet kunnen vatten, iets wat ons menselijk verstand ver te boven gaat. En dat is ook wat sommige kerkvaders ertoe heeft aangezet om die gelijkenissen allegorisch te lezen in een poging om die mysterieën te kunnen ontrafelen. En dit zou niet eens zo'n slecht idee zijn, was het niet juist het tegenovergestelde van wat het Nieuwe Testament verstaat onder een verborgenheid of een mysterie. In het Nieuwe Testament betekent een verborgenheid iets dat totaal onverwacht was, maar nu openbaar is en begrepen kan worden. En wat de Heer Jezus doet door gelijkenissen, is het totaal onverwachte karakter van Gods Koninkrijk openbaren. En het is juist dat onverwachte karakter van het Koninkrijk dat voor zoveel verdeeldheid zorgt. Sommigen weten zich aangetrokken, terwijl anderen juist vervreemd raken. En het is hun reactie, de bodemgesteldheid van het hart van Jezus' hoorders, die aan het licht wordt gebracht. Rotsachtig en ondoordringbaar, of oppervlakkig en zonder diepgang, of verdrongen door allerlei beslommeringen, of goede harten, open en ontvankelijk voor God, die 30, 60 of 100-voudig vrucht voorbrengen. En het is op deze wijze, vrienden, dat de gelijkenissen een oordeel vellen over hun hoorders. Wat dat werkelijk telt, is hoe dat wij reageren. Nu, ondertussen is het wel duidelijk, denken dat gelijkenissen geen leuke zondagsschoolverhaaltjes zijn, maar doodernstige oorlogswapens die het koninkrijk openbaren, die bolwerken afbreken, die de belofte van het leven schenken aan hen die het aannemen, maar hen veroordelen die het niet aannemen. Nu, ik weet niet hoe dat voor u is, maar als dat allemaal nieuw voor u is, zoals dat ooit voor mij was, dan is het wel even nodig om diep te ademhalen. Want toen ik voor het eerst te horen kreeg, ja, begon mijn hoofd ook even te draaien. Maar ik kan u verzekeren, vrienden, dat dit is wat er precies gaande is. Zelfs in zo'n mooi verhaal als het verloren schaap, de verloren drachme en de verloren zoon. Vandaar, laten we het ook nog even hier over de context hebben. Want gelijkenissen worden altijd in een bepaalde samenhang aangetroffen. Altijd. We hebben samen gelezen en gezien dat dit 15e hoofdstuk opent met alle tollenaars en zondaars die naar de Heer Jezus toekomen om te horen. Maar de schriftgeleerden en de fariseeën mopperen, omdat de Heer Jezus hen verwelkomt en met hen aan tafel gaat. Nu, wat is hun probleem eigenlijk? Wel, tollenaars zijn in hun ogen verraders, die heulen met de tegenpartij, de vijand, om snel geld te verdienen. Nu, tegenbeeld is in onze dagen in de wereld van de politiek niet zo ver te zoeken, hè? Denk maar aan die reizige blonde Scandinavische dame en die rondewalse politieker die Qatarese oliedollars toegestopt kregen om de stemming in de Europese Raad te beïnvloeden. Herinnert u nog? En de zondaars. Ja, de zondaars zijn zij die Gods wet totaal negeren. Hè? En ook dat klinkt niet vreemd in een landje dat bijna meer wetten en regels stelt dan inwoners. En toch, ondanks alles, gekenmerkt wordt door een geest van wetteloosheid. En omdat het zowat een nationale sport is om flagrant de regels te overtreden en ermee weg te komen. Nu, hoe zouden wij ons voelen, vrienden, wanneer dat de Heer Jezus, dat we hem niet alleen zien socializen, maar zelfs uitgebreid zien tafelen met dat soort volk. Ik denk, als we eerlijk zijn, dat dit ook ons zelfgenoegzaam, zelfrechtvaardigend vernislaagje aantast. Want de schriftgeleerden en de fariseeën zijn in dit verband, wat u en mij betreft, dichter bij huis dan dat we wensen. U mag mij gerust associëren met de schriftgeleerden, ik heb daar geen enkel probleem mee. Zij waren inderdaad verantwoordelijk om Gods volk te onderwijzen. Maar fariseeën waren geen mensen die een opleiding hadden gevolgd. Zij waren gewone leken die een oprecht verlangen hadden om Jahwe de Heer toegewijd te leven. En ik ga er maar vanuit dat dat voor iedereen hier het geval is. Hè? Want anders kan je geen discipel van de Heer Jezus zijn. Dan moest je daaraan twijfelen, dan wil ik u toch even bepalen bij iets wat voor 99,9% geen rekening mee gehouden wordt, wanneer deze meest geliefde verhaal van de Heer Jezus voor de aandacht worden gebracht. Vestig opnieuw een aandacht op vers 1. Al de tollenaars en de zondaars kwamen telkens naar hem toe om hem te horen. Is er al een keer bij stilgestaan wat al die tollenaars en zondaars te horen kregen? Want laten we niet vergeten dat ook hier de samenhang cruciaal is om deze overbekende gelijkenis te kunnen plaatsen. Wel, wat al die zondaars en tollenaars te horen krijgen, dat wordt ons exact verteld in het voorgaande hoofdstuk, hoofdstuk 14. En wellicht is niet wat de meesten onder ons meteen verwachten. Want wat krijgen ze precies te horen? Wel, als je even meevolgt in volgevlucht met hoofdstuk 14. De Heer Jezus had net gewaarschuwd om niet de beste plaatsen aan tafel op te zoeken, alsof men specialer zou zijn dan anderen. En hij waarschuwde om niet alleen feestjes te geven voor eigen familie en vrienden, maar dit te doen voor hen die juist niets konden terugdoen. Hij waarschuwde ook dat zij die genodigd zijn voor de maaltijd op het bruiloftsfeest, maar andere prioriteiten hebben, zichzelf vervangen zullen weten door anderen en niet eens van Gods feest gaan proeven. En dat is nog niet alles. Wanneer hij zich richt tot de grote menigte, is het niet mis te verstaan, hè? Lucas 14, vers 25. Als iemand tot mij komt en niet haat zijn vader, zijn moeder, zijn vrouw, zijn kinderen, zijn broers en zijn zusters, ja zelfs ook zijn eigen leven, kan hij mijn discipel niet zijn. Wie zijn kruis niet draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Hallo? En in wat volgt, maakt de Heer Jezus heel duidelijk dat je vooraf goed moet berekenen wat het je gaat kosten, vooraleer dat je besluit om hem na te volgen. Want we kunnen hem gewoon niet navolgen als we niet alles bereid zijn op te geven, zegt de Heer Jezus. En dan resumeert de Heer Jezus waar het op aankomt. Jullie, zegt hij, jullie zijn geroepen om het zout van de aarde te zijn. Maar als je de zoutheid verliest, dan ben je enkel geschikt, vriendelijk gezegd, voor de mesthoop. Hallo, dat is wat die samengekomen tollenaars en zondaars van de Heer Jezus te horen krijgen. En dit is niet het soort zoetsappig en makkelijk geloof dat wij allemaal cool zijn voor de Heer Jezus. Jezus navolgen, dat is een ernstige en veeleisende zaak, waar er geen ruimte is voor mijn identiteit en mijn vrijheid. Vrienden, als de Heer Jezus werkelijk is, wie het evangelie zegt dat hij is, dan is de enige vraag die beantwoord moet worden, ben ik bereid de prijs te betalen om Jezus te volgen, of niet? Nu, als dit de context is, dan is de kritiek van die schriftgeleerden en fariseeën wel toch zeer verontrustend, hè? Beseffen ze nu werkelijk helemaal niet wat er gaande is? Heeft hun eigen gerechtigheid hen nu potdoof gemaakt? En dat is het punt, vrienden, waarop Jezus tot hen in gelijkenissen begint te spreken. En deze gelijkenis, dat regel van 3, die is bedoeld om de kritiek van de fariseeën en de schriftgeleerden te pareren, die menen dat deze mensen het niet waard zijn om ontvangen te worden. En nu gaat de Heer Jezus de verborgenheid van het koninkrijk openbaren in een drietrapsraket, die zal inslaan als een bom bij zijn hoorders. En die eerste twee trappen die tonen ons hoever dat God bereid is te gaan om het verlorene te vinden. Wat de fariseeën en schriftgeleerden dienen te leren, is dat niemand te onbetekenend is voor de grote herder. Zelfs niet één op 100 schapen. Elkeen is van grote waarde om het geheel te volmaken, zoals de verloren drachme van de vrouw. Anders gezegd, vrienden, de Heer Jezus begint hier niet bij de zondigheid van de zondaars of de eigen gerechtigheid van de fariseeën, maar hij begint met te verklaren, zoals wij ook horen te doen, met wie God is. En alles, maar ook alles, draait hier rond Gods passie en ontferming voor het verlorene mensen. Nu, de derde trap van die diertrapsraket, het zogenaamde verhaal van de verloren zoon, is echter iets anders. Het is meer dan 3 keer zo lang als de 2 voorafgaande samen. Wat dan natuurlijk, ja, heel dik het belang ervan onderstreept. En daarom gaan we dit ook grotendeels van de volgende keer bewaren. Maar we ontdekken ook in dit verhaal de vreugdevolle viering van het vinden wat dat eens verloren was. Dat is er nog steeds. Maar de aandacht gaat vooral naar de kritiek van de fariseeën en de schriftgeleerden. Terwijl het ons nog meer gaat vertellen hoe dat God is, behandelt het vooral de vraag of dat er iemand is van wie dat zijn zonde zo groot is, dat hij noodzakelijkerwijs uitgesloten moet worden. En vergeet hierbij vooral niet dat Lucas' versie van het Goede Nieuws geschreven is met voormalige heidense afgodendienaars voor ogen. Het slag van volk dat Paulus treffend omschrijft als vervreemd van God, verloren en alleen, zonder enige hoop in de wereld. Is dat herkenbaar? Nu, ik wil deze inleidende overdenking graag hier afronden met nog heel even stil te staan bij de eerste trap van Jezus' zijn drietrapsraket. Ik herneem in vers 3. En u sprak tot hen deze gelijkenis en zei: welk mens onder u die 100 schapen heeft en 1 daarvan verliest, laat niet de 99 in de woestijn achter en gaat het verlorene na, totdat hij het vindt. En als hij het vindt, legt hij het blij op zijn schouders. En wanneer hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u, dat er zo blijdschap in de hemel zal zijn over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Broeders en zusters, is er eigenlijk iets vergelijkbaar met de opluchting en de vreugde die je kent wanneer je iets terugvindt die je zo dierbaar is, terwijl dat je dacht dat je het voorgoed kwijt was? Ken je dat gevoel? Nu, een paar weken geleden was ik een hele morgen aan het sukkelen om een voorbereiding af te maken. Ik had er in de voorafgaande dagen al behoorlijk wat tijd in gestoken en tegen die middag was het nagenoeg klaar. En uiteindelijk was ik toch nog best tevreden in die zin dat wat ik beoogde, dat ik dat verrassend genoeg nog redelijk onder woorden had kunnen brengen. Maar wat er toen gebeurde, en daar heb ik nog steeds geen verklaring voor, maar ineens was ik alles verloren. Ik verschoot en klikte om dat document opnieuw te openen, ja, het eindigde precies omdat ik die morgen gestart was. Was ik toen charismatisch geweest, dan was ik er zeker van dat de Satan ermee gemoeid was. En dan ben ik beginnen zoeken voor zot, heel mijn pc ondersteboven gedraaid, zonder resultaat. Beginnen zoeken op Dr. Google of dat er een mogelijkheid was om dat verloren bestand alsnog te recupereren. En ik heb een paar methodes uitgeprobeerd die nutjes waren. Tot uiteindelijk na een paar uur zoeken en proberen, dat verloren document ineens terug op mijn scherm verscheen. En toen werd ik een momentje toch wel heel charismatisch, moet ik zeggen. Ja, alles veranderde wanneer dat iets dat voorgoed verloren week eigenlijk al die tijd in een donkere hoekje van mijn harde platen stond. En ik was zo content. Ja, zo'n verloren en gevonden verhaal is zelfs voor de Jos een emotionele rollercoaster. En dan moet je dat toch gewoon aan iemand vertellen. Hè? Je kunt dat toch niet voor jezelf, of je wilt dat vertellen. En het was het eerste dat Marleen toen ze thuis kwam van haar werk kost wat kost moest aanhoren. Hè? En ze was oprecht samen met mij content dat wat ik meende, dat voor hoe verloren was, toch gevonden was. En het was een navolging van de Heer Jezus, Fiesta bij de Vallees. Nu, de reden waarom dat ik mijn verloren en gevonden verhaal die vertel, mensen, is om uw aandacht te vestigen op het feit dat in alle 3 de onderdelen van die gelijkenis hier, de grote vreugde eerst komt uit het hart van degene die gezocht en gevonden heeft. Dit zijn geen verhalen, mensen, over hoe blij en dankbaar mensen wel moeten zijn omdat God hen gezocht en gered heeft. Dat is hoe wij misschien denken wanneer we een zondagssamenkomst als deze hier bezoeken. De plechtmatigheid om toch maar blij te zijn en toch maar dankbaarheid te betonen. Ja, dat hoort toch zo te zijn, hè? Maar dat is toch niet de reden, vrienden, waarom dat die schaapherder en de vrouw hun vrienden en buren uitnodigen? Dat is eerder de mentaliteit die herkenbaar is bij die plichtsgetrouwe oudere broer, die dreigt het feest van de vader te verpesten. Maar gelukkig kan niets dat feest verhinderen, hè? Of het nu met hem of zonder hem doorgaat. Want de reden voor dit feest is de vreugde van God, de eindeloze vreugde die de vader kent wanneer wat dat voorgoed verloren leek, toch gevonden wordt. Ja, zo is God, mensen. En dat is de vreugde waartoe wij uitgenodigd zijn om samen in te delen. Dat is die vreugde. Denk dan maar een keer goed over na. Amen.